We gaan samen lezen en u kunt meelezen via de PowerPoint. En weet u waarom? Ik ga lezen over de 5 broden en de 2 vissen, maar die staat in Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. En wat ik gedaan heb, ik heb die 4 verhalen heb ik helemaal in elkaar geschoven, zodat u helemaal een totaalbeeld krijgt. Nou, zelf vanuit uw Bijbel meelezen lukt dan niet, want dan ben je continu aan het heen en weer bladeren van het ene evangelie naar het andere. Dus als het goed is, dan kunt u zo meteen meelezen. Gaat dat lukken? Oh, het staat er al, kijk aan. En dan beginnen we met Matteüs 14, vers 3. En daar staat het volgende. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. Zie, dan gaan we naar het Johannes-evangelie. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was met innerlijke ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En dan staat er in Lucas 9 vers 11 nog bij, over het koninkrijk van God. En dan staat er in Matteüs 14 vers 14, en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Hij zei tegen Filippus, waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij, om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten. En Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, die zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekent die voor zoveel? En hij zei, breng ze hier bij mij. En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat die aan hen zouden voortzetten. En de 2 vissen, die verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op. En wat over was van de vissen. Toen ze die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, het is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug de berg op. Hij zelf alleen. Tot zover de schriftlezing. Dus inderdaad uit alle 4 evangeliën en zo eventjes gecomprimeerd in 1 groot verhaal. Zullen we eerst samen bidden voor de woordverkondiging, maar ook om te ontvangen. Vader in de hemel, we danken u dat u uw woord aan ons gegeven hebt. U verzadigt ons met uw liefde, met uw genade, maar ook met uw woord. En u wilt ook door uw woord heen spreken. U wilt door uw woord heen ook iets van uw plan laten zien. Hier wil ons helpen om te verkondigen, maar ook om te verstaan, om te ontvangen, om het in ons hart te laten indalen. Wilt u maar tot uw doel komen? En dat bidden we uit genade, omdat we niets van onszelf kunnen, maar wat alleen van u willen verwachten, in Jezus' naam. Amen. Daar gaan we weer. Als ik dat zeg, dan denk ik wel dat u weet wat ik bedoel. Opnieuw weer allerlei beperkingen. Onzekerheid over hoe lang het gaat duren. Nou, het was toch maar 3 weken. Nou, dat komt ons bekend voor, niet? Weet u nog? Maart een jaar geleden. Het zou toen ook 3 weken duren. En we zijn nu bijna 2 jaar verder. Wordt het ooit wel weer normaal? Onrust in de samenleving. Tweedeling in de samenleving. Geweld hebben we de afgelopen dagen ook gezien. Mensen die in opstand komen. En als mensen onrustig zijn en zich onzeker voelen. Misschien wel angstig zijn. Wat zeg je dan? Het komt wel goed. Ja, dat kun je wel mooi zeggen. Maar vorig jaar zou het na 3 weken ook weer goed komen. Zou het ook weer goed zijn. Er zitten duizenden mensen zitten te luisteren naar de Heer Jezus. En dan op een gegeven moment dan krijgen ze honger. Hoe gaan we dit doen? Het komt wel goed. Rustig maar. Ja, dat weten wij achteraf. Maar de discipelen, die wisten zich daar geen raad mee. Wat moeten ze nu? Als onze kinderen wel eens ergens onrustig over zijn, zich ongerust maken, dan heeft mijn vrouw ook nog wel eens de neiging om dat te zeggen. Het komt wel goed. En ze heeft meestal ook wel gelijk. Maar de kinderen zitten op dat moment niet altijd op dat antwoord te wachten. Want ze zien het even helemaal niet. Ja, jij kunt wel makkelijk zeggen dat het allemaal goed komt, maar er is onrust in de samenleving. Maar het komt goed, kunnen wij dan zeggen. Nou ja, er zal nog heel wat volgen wat helemaal niet zo goed gaat. De Bijbel die spreekt over een toenemende afval. En de Bijbel die spreekt over toenemende liefdeloosheid, toenemende wetteloosheid. Dus het moet ons eigenlijk helemaal niet verbazen wat er op dit moment allemaal gebeurt. Oorlogen en geruchten van oorlogen, natuurrampen, pandemieën. Onrust in het Midden-Oosten met Israël in het middelpunt. Een aarde die in al haar delen zucht. Een aarde die op het einde loopt, uitgeput raakt. En wat bedoel je dan als je dan op dat moment zegt maar, het komt goed. Ja, het komt uiteindelijk goed voor degenen die hun vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Hij zal in uitkomst voorzien, zoals hij hier voorziet in voedsel voor de scharen. Een Maranatha-dienst. En misschien verwacht je dan niet zo gauw een verhaal over de 5 broden en de 2 vissen. En de Heer Jezus voorziet hier in een maaltijd voor mensen die honger hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze maaltijd, dat hij heen wijst naar een moment wat nog in de toekomst ligt voor het volk Israël. En dat ook een belofte voor hen is, het komt goed. Tenminste, beseffen we wat de Heere God aan het doen is. God de Vader heeft zijn Zoon er naar deze aarde gestuurd. God de Zoon die in de eerste plaats komt voor zijn eigen volk, om zijn volk te redden van hun zonden. Maar besef je dat hier een huwelijk op het spel staat? God sloot immers een huwelijksverbond met zijn volk. De relatie tussen God en Israël is die van een relatie tussen man en vrouw. Maar de vrouw heeft overspel gepleegd. Is andere goden achterna gelopen. Heeft zich van haar man afgekeerd. En God had kunnen zeggen van nou, het is klaar. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Maar dat is niet wat hij doet. Hij gaat tot het uiterste voor herstel. Het komt goed. In deze gebeurtenis van 5 broden en 2 vissen zul je zo meteen Gods uiterste poging tot herstel zien en hoe de Heer Jezus dat gaat bewerken. En we gaan even, wat de geschiedenis betreft, gaan we even terug in de tijd. Jezus die hoort van de onthoofding van Johannes. En Johannes de Doper. Hij die onthoofd wordt door Herodes Antipas. En deze Herodes die dan over de Heer Jezus hoort en over de wonderen die hij doet, die is bang dat de Heer Jezus, dat hij die opgestane Johannes de Doper is. En Jezus is door de viervorst Herodes Antipas daarom mogelijk op een lijst van personen gezet die in de gaten gehouden moesten worden. En Jezus die verlaat dan het gebied van deze viervorst, dat is ten westen van het meer van Galilea, en hij steekt dan schuin over naar Bethsaida, aan de noordoostkant. En er is voortdurend sprake van druk. Het tot discipelen maken van in zijn geval 12 mensen die voortdurend bij hem zijn. De aandacht die mensen vragen, de noden waarmee ze komen. De dreiging van mensen die je liever zien verdwijnen. Slecht nieuws over iemand die je dierbaar is. Logisch dat er dan even een moment is dat je geen mensen om je heen wilt hebben. Je wilt even niet in het centrum van de aandacht staan. Rust aan je hoofd, je even losmaken van allerlei stressfactoren. En zo steekt de Heer Jezus met zijn bootje over. Even rust. Misschien wel herkenbaar. Maar omdat hij slechts een stukje schuin oversteekt, is zijn bootje vanaf de kust te volgen. En een grote menigte volgt hem dan ook. Ze hebben gezien hoe hij zieken heeft genezen. Ze zien wel in dat het hier meer gaat om dan alleen maar de genezing. Het zijn tekenen. In deze tekenen van genezing, maar ook dit teken van broodvermenigvuldiging, visvermenigvuldiging. Daarin zien zij de bevestiging, zoals we het gelezen hebben in de laatste verzen, dat Jezus en de profeet en de koning moet zijn. Met andere woorden, dat hij de Messias moet zijn die zij verwachten. De komst van de Messias, de Messiaanse koning van Israël, die gepaard gaat met wonderen en tekenen. Het is ook kenmerkend, wat dit verwachte koningschap betreft, dat Jezus in Bethsaida de berg opgaat. Telkens wanneer de Heer Jezus iets zegt over het koninkrijk van God voor Israël, dan zegt hij dat op een berg. De bergrede gaat over het koninkrijk van God, over de grondwet voor dat toekomstige koninkrijk. De verheerlijking van de Heer Jezus die vond op een berg plaats. Daar werd zijn koninklijke heerlijkheid, die werd daar zichtbaar. Ook de reden van de laatste dingen in Matteüs 24, die vond op een berg plaats, op de Olijfberg. En daar vroegen de discipelen, wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van uw parousia? En eigenlijk betekent parousia letterlijk, wat is het teken van uw koninklijke aanwezigheid hier op aarde? Wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat aanbreken? Op diezelfde Olijfberg is de Heere ten hemel gevaren. En dan krijgen zijn de discipelen de belofte dat hij op dezelfde wijze weer zal terugkeren. En als hij straks zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal hij het koninkrijk voor Israël herstellen. Dus telkens wanneer de Heer Jezus iets zegt op een berg, dan heeft dat iets te maken met het komende koninkrijk van God. Het koninkrijk wat de Heer Jezus voortdurend aankondigt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een aards koninkrijk waar het zal zijn zoals in de hemel. Zijn koninkrijk voor Israël, waar de Messias zal regeren, die vrede op deze aarde zal brengen. Nu horen we steeds meer over dreiging als het gaat om Israël. En voor ons raakt het nu misschien een beetje op de achtergrond, omdat er heel veel ander nieuws is, dat ons veel meer bezighoudt, waar het nieuws ons veel meer mee bezighoudt. Maar nog steeds is er spanning en nog steeds is daar dreiging. Hezbollah die infiltreert meer en meer onder aanvoering en sturing van Iran. In Syrië, in Libanon, in Gaza. En met maar één doel, de vernietiging van Israël. Maar ze zullen zich vertillen. De Messias komt. De vredevorst zal ingrijpen. Israëls vijanden verslaan. Regeren vanuit Jeruzalem. Jezus de Messias, die zal zijn vrederijk, die zal zijn koninkrijk stichten. En daar heeft deze broodvermenigvuldiging mee te maken. Het koninkrijk dat komt, het huwelijk dat wordt hersteld. Het komt goed. Kijk maar eens mee welke kenmerken we hier zien van het aangekondigde koninkrijk voor Israël. Als Jezus de grote menigte ziet, dan is hij innerlijk met ontferming bewogen. Met ontferming bewogen over mensen die zijn vader, die hem hebben verlaten. Sterker nog, die overspel hebben gepleegd. En het raakt hem innerlijk diep als hij ziet dat deze grote menigte, dat ze zijn als een kudde schapen die geen herder hebben. In Ezechiël, daar waarschuwt de profeet bij monden van de Heere God dat er slechte herders zijn die zichzelf weiden, die vooral goed voor zichzelf zijn. In zijn tijd heeft de Heer Jezus dan ook hele ernstige aanvaringen met de fariseeën die hij ziet als de slechte herders. Maar dan staat er in Ezechiël 34 een geweldige belofte. God belooft dat hij zelf op zoek zal gaan naar zijn schapen die hem zo hebben teleurgesteld. Dat hij ze uit de wereld bijeen zal verzamelen en dat hij ze zal brengen naar Israël. En dan lezen we in Ezechiël 34 vers 14 het volgende. In goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. En daar zitten ze met elkaar in het groene gras. Hier bij de broodvermenigvuldiging is niet sprake van de vervulling van Ezechiël 34 vers 14. Maar het geeft al wel een aanwijzing van datgene wat nog komen gaat. Hier in Ezechiël 34 gaat het over Israël. Zoals ook de betekenis van de 5 broden en de 2 vissen. De broodvermenigvuldiging gaat over Israël. In Psalm 23 gaat het ook over het lijden in grazige weiden. In Johannes 10, daar zien we dat de goede herder zijn kudde leidt uit die omheining van het judaïsme naar de weiden waar leven is en overvloed. Overvloedig geef ik u. Wat een geweldige belofte. God gaat voor herstel van zijn relatie met zijn vrouw, met Israël. En deze kudde, die ziet de Heer Jezus daar op de berg bij Bethsaida. Met ontferming bewogen begint Jezus hen heel veel te onderwijzen. En hebben we gelezen in Marcus 6 vers 34 en uit Lucas 9 vers 11, daar blijkt dat dit onderwijs gaat over het koninkrijk van God. En in Matteüs 14, vers 14 staat daar nog als aanvulling dat hij zieken geneest. Dus zie je wel, het heeft daar betrekking op het koninkrijk van God. Het onderwijs van het koninkrijk gaat over het koninkrijk dat nog komt voor Israël en waar de Heer Jezus, de Messias, zal regeren. En we lezen in de evangeliën dat de verkondiging hiervan gepaard gaat met wonderen en tekenen die de verkondiging bevestigen. Hier zien we dus bevestigd dat het ook op deze berg, dat het ook daar gaat over het koninkrijk van God. De kudde die daar in het groene gras naar de Heer Jezus luistert. De kudde die ligt in grazige weiden. En die kudde die krijgt nu aanschouwelijk onderwijs over leven en overvloed. Leven en overvloed dat de Messias belooft. Het onderwijs over het koninkrijk wordt nu uitgebeeld in die 5 broden en die 2 vissen. Het gaat niet om het wonder, het gaat niet om het spektakel, het gaat niet om de opwinding, het gaat om het verstaan van het teken. Wat wil de Heer Jezus duidelijk maken aan zijn discipelen en aan de mensen in het groene gras? De kudde in grazige weiden. 5 broden en 2 vissen. Er staan nogal wat getallen in de Bijbel. Heeft dat betekenis? Ja, soms wel. Mijn lerares Hebreeuws die zei, je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. De Bijbel die moet wel zichzelf verklaren. Je kunt niet zomaar met getallen aan de haal gaan. Het woord van God moet zichzelf verklaren, maar als je op zoek gaat, dan kom je... Ja, in verklaringen kom je van allerlei suggesties kom je tegen. 5 broden, hé, misschien 5 boeken van Mozes, de Torah. Die uitleggen kom je heel veelvuldig kom je die tegen. De een die zegt dat is... wat die 2 vissen betreft lopen de ideeën allemaal wel wat uiteen. De een zegt dat is naast de Torah de profeten en de overige geschriften. Deze driedeling heb je in de Joodse Bijbel. De ander die zegt de vervulling van de Torah is het tweevoudige gebod. De Heer liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Of duiden die 2 vissen op het Noordrijk en het Zuidrijk. Israël en Juda die weer samengevoegd zullen worden. Of zijn het maar gewoon 5 broden en 2 vissen? Laten we het maar eenvoudig houden. Voor de eerste hoorders was het duidelijk dat deze lunch, goedkoop gerstebrood in plaats van tarwebrood en vis, dat dat het basisdieet was van de arme bevolking in Galilea. De armoede, die is niet alleen materieel. Er is ook een geestelijke armoede. Ze zijn als een kudde zonder herder. Het is het volk dat als bedelaar voor God staat en zich geheel afhankelijk weet van zijn hulp. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? In naakte geestelijke armoede kom je bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die geeft dan aan dat de mensen groepsgewijze op het groene gras moeten gaan zitten. In het Grieks staat voor groepsgewijze het woordje symposion. En dat betekent tafelgemeenschap. Een dergelijke indeling was ook gebruikelijk bij de feestmaaltijden tijdens het Pascha. Het Pascha, het feest van de Joden, was nabij, hebben we gelezen. Het zal voor die mensen een hele vreemde ervaring zijn geweest dat zij in die verlaten streek daar op die manier groepsgewijs zo moesten gaan aanliggen, als gingen zij met elkaar een feestmaal gebruiken. Ze moesten gaan zitten in groepen van 50 en 100. En voor groepen staat in het Grieks praziai. En dat is een uitdrukking die wordt ontleend aan de tuinbouw en dat betekent tuinbed of bloemperk. Zoals gewassen bed voor bed worden ingezaaid of geplant. Zo gingen de mensen toen als bloeiende bloemperken gingen ze bij elkaar zitten op het groene gras. Ze vormen op die manier een bond geheel met elkaar. We hadden gelezen in Ezechiël, dat volk wordt weer teruggebracht. En ze worden geplant op de bergen van Israël. Met deze opstelling, tenminste, zo zou ik het willen uitleggen. Met deze opstelling wilde de Heer Jezus laten uitkomen dat er sprake was van een echte tafelgemeenschap en dat in het kader van een feestmaal. En dan gaan mijn gedachten wederom naar Psalm 23. Eerst zagen we al dat het volk geleid zal worden in grazige weiden. En dan staat er in vers 5, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Weet je nog, die tegenstander zat aan de overkant van het meer, in Rodes Antipas. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Samen aan tafel, samen een tafelgemeenschap, een feestmaal en er is overvloed. Er is leven en overvloed. Maar natuurlijk is het een heenwijzing naar het toekomstige koninkrijk, waar ze dat leven en overvloed ten volle zullen beërven. Dan neemt de Heer Jezus de 5 broden en de 2 vissen en hij kijkt op naar de hemel en hij zegt dan waarschijnlijk dit Joodse gebed. Geprezen bent u, Heere God, koning van de wereld, die brood uit de aarde tevoorschijn doet komen. Dat is de Joodse dankzegging bij de maaltijd. Een lofprijzing voor God die hemel en aarde geschapen heeft. Koning van de wereld. In verschillende commentaren wordt dan direct de link gelegd naar het avondmaal. En dan gaat het met grote sprongen naar een toepassing voor de gemeente. Maar ik ben ervan overtuigd dat het teken van 5 broden en 2 vissen ten eerste betrekking heeft op het volk Israël. Het brood wijst heen naar de Heer Jezus. Dat wordt in het Johannesevangelie wel duidelijk als de Heer Jezus even later zegt in Johannes 6 vers 35... Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En natuurlijk denken we bij het dankzeggend zegenen van het brood aan de paaschamaaltijd vlak voordat de Heer Jezus stierf. Maar ook daar, als de Heer Jezus de belofte geeft van een nieuw verbond, heeft dat allereerst betrekking op zijn volk, op het volk Israël. Samen liggend in grazige weiden, gevoed worden door de Heer Jezus. Een voeden dat verder gaat dan voedsel voor het lichaam, maar ook geestelijk voedsel, want de Heer Jezus is aan het onderwijzen over het koninkrijk dat komt. Ik ben het brood des levens. Jezus onderwijst zowel door te spreken als door dit teken van 5 broden en 2 vissen, dat er bij hem leven is en overvloed. En precies dezelfde boodschap als in Johannes 10, waar het gaat over de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Overvloedig geef ik u. Dit is de algemene boodschap voor het volk. Het komt goed. En Jezus maakt steeds weer duidelijk dat hij herder voor zijn volk wil zijn. Hij verkondigt het koninkrijk dat komt. En hij vertelt in Johannes 6 dat hij als het brood, als het manna uit de hemel is neergedaald. Ik ben uit de hemel neergedaald, Johannes 6 vers 38. Ik ben uit de hemel neergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Herstel, opstanding voor zijn volk, een feestmaal zal worden aangericht. En die arme bevolking van Galilea krijgt al een voorproefje. Het bijzondere van dat nieuwe verbond voor ons is dat wij nu al in de zegeningen daarvan mogen delen. En de opdracht voor ons is om als het ware herauten te zijn, om aan te kondigen dat die Heer die straks koning zal zijn over Israël, dat hij in aantocht is. Niet alleen door dat met onze stem te verkondigen, maar ook door in je leven te laten zien dat je al overgezet bent van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon. Nu nog een verborgen koninkrijk. Dat je al iets van die komende koning, van de liefde van de Heer Jezus Christus, mag weerspiegelen. Maar vanmorgen hadden we bij ons in de gemeente een zendingszondag. En in de geschiedenis zijn zo verschillende accenten gelegd wat zending betreft. Zeg maar, bij de eerste eeuwse christenen lag het accent, wat de evangelieverkondiging betreft, op de wederkomst van de Heer Jezus. Dat in de eerste plaats, maar in de tweede plaats ook dat ze het leven moesten voorleven. Het leven met de Heer Jezus Christus. En daarom stond ook Matthäus 5 centraal. Je moet licht zijn. Jullie zijn het zout van de wereld. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat was in die eerste eeuw vooral de evangelieverkondiging. De evangelisatie, de zending. Want de vraag is natuurlijk, welke les kunnen wij ook uit dit Bijbelgedeelte leren? Een geweldige toekomst voor Israël. Maar wat kunnen wij leren als praktische les uit dit Bijbelgedeelte? Het is avond geworden. En het is niet meer dan normaal dat discipelen Jezus erop wijzen dat hij de mensen maar gewoon naar huis moet sturen. Ze moesten nog eten. En er zitten 5000 mannen met de vrouwen en kinderen erbij, zijn het er misschien wel 15.000 geweest. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, misschien wel omdat hij uit Bethsaida komt, dus bekend is in de omgeving, waar zullen we broden kopen? Omdat deze mensen kunnen eten. En Jezus zegt het ook in algemeenheid tegen zijn discipelen. Geeft u hun te eten. Nou, ik zou de Heer Jezus denk ik met een blik aangekeken hebben van, gaat het wel helemaal goed met u? Er is zoveel gebeurd, het is een lange dag geweest. Misschien wordt het u allemaal een beetje te veel. 15.000 man. Maar de Heer Jezus weet heel goed wat hij vraagt. Hij weet zelfs al wat hij gaat doen. Maar hij stelt zijn leerlingen op de proef. Weten ze wel, beseffen ze wel wie de Heer Jezus is? En de discipelen die gaan rekenen. Stel dat we voor 200 penningen brood kunnen kopen. Dat is al een vermogen, dat is bijna een jaarloon. Dan kunnen ze nog maar een heel klein beetje geven aan zo'n grote groep. Nog lang niet genoeg. En dan zegt Jezus, ga nou gewoon eens kijken wat je hebt. Jezus had net als bij de schepping maar een woord hoeven te spreken. En er was genoeg te eten. Hij had van stenen brood kunnen maken. Hij hoefde maar even met zijn vingers te knippen. En iedereen had genoeg te eten. Nee, eerste les. Kijk, eerst eens wat je hebt. Ja, maar ik heb niet zoveel. Hoe vaak komt het niet voor dat je iets niet doet, omdat je ervan overtuigd bent dat je dat niet kunt? Hoe vaak komt het niet voor dat wij iets voor onmogelijk houden? Kan niet. De les voor mij is als volgt. De Heer Jezus, die als het ware zegt, als jij iets van mij wilt weerspiegelen, als jij in deze wereld al iets wilt laten zien van het koninkrijk dat komt, van de komende koning, kom dan maar gewoon bij mij met je 5 broden, met je 2 vissen. Kom maar hier met je armoedige lunch en geef het aan mij. Kom maar, arme van geest. Kom maar met al je geestelijke armoede, je ongeloof, je onwetendheid, je denken in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden. Ik wil dat je komt in de wetenschap dat je zelf niets kunt. Dat je zelf nergens toe in staat bent. Geef die armoedige staat maar in mijn hand. Dan zal ik in jouw zwakheid komen, met de kracht van mijn geest, en dan zal ik maaltijd met je houden. Ik zal je voeden en ik zal je geven van mijn godsvrucht, opdat jij vrucht zult dragen. Kom maar met al je onwetendheid, kom maar met je onzekerheid, kom maar met je gebrek aan vertrouwen, kom maar met de zorg en de moeite van je leven, alle onzekerheid die nu op je afkomt. Ik ben de laatste tijd wat in contact geweest met mensen waarvan wij dan zeggen dat ze verstandelijk beperkt zijn. Ik spreek regelmatig in Ermelo bij de Maranatha-diensten. Dat is op het terrein van Philadelphia. En daar komt ook altijd een bewoner, ook met een verstandelijke beperking. En bijna elke keer als ik daar preek, heeft hij midden in de preek ergens in één keer dat hij wat roept, dat hij wat zegt. En dan slaat hij de spijker op zijn kop. En dan zeg ik, dat is precies wat ik bedoel. Vorige week kwam er een jongetje van 11 jaar. Een pleegjongen. Verstandelijke beperking. Hij is 11 jaar. En hij is verstandelijk op het niveau van een jongen van 7. Maar hij kwam zo, van haar eigen initiatief, kwam hij naar me toe. En hij pakte me zo met beide handen, zo op mijn schouders. En hij zei, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonden is gestorven. En ik wil gedoopt worden. Het raakte me zo diep. En wij dan direct denken, ja maar, hij is nog zo jong. En we zijn helemaal niet gewend om zulke jonge kinderen al te dopen. Maar als hij 15 is, is hij dan nog steeds op het niveau van 7? En wat was dit een bijzonder moment. Gewoon in al zijn eenvoud, maar zo overtuigd. En zijn pleegvader kwam bij hem en die zei van, wat had hij? Ik zei, ja, hij wil gedoopt worden. Och, zegt hij, daar praat hij al een half jaar over. Maar weet je wat hij zegt? De Heer Jezus komt heel gauw. En ik wil gewoon, voordat hij komt, wil ik gedoopt zijn. Hoezo? Verstandelijke beperking. Hoe vaak zit ons het verstand niet in de weg? Dat we gewoon mogen komen in alle eenvoud en dat we zeggen, ik heb maar 5 broodjes, 2 visjes. Het is niet zoveel. Maar Heer, ik leg het in uw hand en ik wil gewoon op u vertrouwen. Ook in de tijd waarin we nu leven. Geef het maar aan mij, zegt de Heer Jezus. En weet je, breng alles maar aan de voet van het kruis. Laat niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laat het werkelijkheid worden in je leven. Dan is niets meer onmogelijk, maar is alles mogelijk door hem. In die zin, dat je dienstbaar wordt voor hem en dat je bruikbaar wordt voor hem. Dan ga je samen als bloemenbed, als de veelkleurigheid, ga je de glorie van de Heer Jezus met elkaar weerspiegelen. En allemaal op ons eigen plekje, door de Heer aangewezen in het lichaam. En zo mag je een dienstknecht zijn van de Allerhoogste. Zijn leven en overvloed ervaren. Heel eenvoudig. We hebben een oude zuster in de gemeente, ze is alleenstaand. En ze loopt 's avonds met haar hondje. En er zit een man langs de kant van de weg en die is emotioneel en die is helemaal aan het eind. Ja, zegt ze, en ik heb hem uitgenodigd om even bij mij thuis te komen, om even wat te drinken en even wat te eten. Zegt ze, ja, dat had ik natuurlijk helemaal niet moeten doen. Het is veel te gevaarlijk natuurlijk om zomaar iemand binnen te vragen. En toen bleek dat hij ook nog geld nodig had. Dat heb ik hem ook nog meegegeven. En zegt, ik vertel het maar niet aan mijn kinderen. Ze zullen wel denken, wat heeft ze nou dan toch gedaan? 2 dagen later ligt er een envelop in de bus met de dubbele inhoud. En bedankt dat ik even mocht komen, want ik lig midden in een echtscheiding. Hoe kunnen we mensen om ons heen heel praktisch gewoon iets laten proeven van het koninkrijk dat zal komen, hoe God het bedoeld heeft? Uiteindelijk, ja, het komt goed. Het komt goed voor Israël, tenminste voor diegene, voor die rest, die straks de Heer Jezus zullen aanroepen en zullen erkennen als hun Messias. Het komt goed voor ons allen als we de Heer Jezus Christus als Messias kennen. Er zal een moment komen dat de bazuin zal klinken, dat we hem tegemoet zullen gaan en voor altijd bij hem zullen zijn. Maar het is nog niet zover. Nou, misschien morgen, misschien over 5 jaar. Maar we zijn nog hier en we hebben hier nog onze verantwoordelijkheid. En onze opdracht is gewoon van wat de Heer Jezus zegt. Geef alles maar aan mij. Leef in afhankelijkheid van hem en laat je leiden door de Heilige Geest. Kijk maar wat er op je weg komt en waar je iets van de Heer Jezus kunt weerspiegelen. We gaan een lied met elkaar zingen en dat lied is Overvloedig geef ik u. Zoals de Vader mij zendt, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit. Vrede zij u. We hebben zo'n overvloed van genade en van liefde ontvangen. En weet je, ik word een beetje verdrietig als ik hoor wat er in heel veel gemeenten speelt. Er is onrust in de samenleving, er is tweedeling. Maar ik zie zelfs al gemeenten waar groepen zich afzonderen. Maar ook een tweedeling ontstaat. Ik hoorde van een voorganger die gestopt is, omdat hij in zijn raad niet meer kon bolwerken. Door allerlei verschillende meningen en opvattingen van hoe we met deze hele situatie om zouden moeten gaan. Wij moeten juist in deze tijd het verschil maken. Wij mogen juist in deze tijd laten zien dat wij, hoe verschillend we misschien ook zijn en hoe verschillend we misschien denken over hoe en wat in deze tijd, maar dat we één zijn in Christus en dat wij een hoger doel dienen. De verkondiging van Jezus, de Messias. Dat Hij de enige weg is tot redding. Dat vele knieën zich nog mogen buigen. Dan zullen er mensen zijn die kunnen verkondigen, maar ook, denk even aan die oude zuster. Er kwam iets op haar weg en ze wist zeker, dit moet ik doen. Wat zal het nog voor een effect hebben? Denk maar even aan die Samaritaanse vrouw, één vrouw. Het hele dorp, de hele omgeving, die kwam tot geloof. In alle eenvoud er zijn. Overvloedig geef ik u zijn genade, geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Leef in afhankelijkheid van hem en laat je leiden door de Heilige Geest. Amen.